Gemeente, in 2 Korinthe 5 vers 17 lezen wij het volgende woord wat Paulus daar heeft opgeschreven. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. Paulus plaatst daar het nieuwe tegenover het oude. Het nieuwe is het werk van Gods genade in het hart, het in Christus zijn. En het oude, gemeente, is het leven, het eertijds buiten Gods genade. Dus als de Heere bekeert, als de Heer in je leven werkt, zegt Paulus, als de Heere je van dood tot levend maakt, dan wordt het oude veranderd in het nieuwe. Eigenlijk zegt hij nog wat anders, het oude gaat weg en het nieuwe komt ervoor in de plaats. Het oude is voorbij gegaan, het is ook van voorbijgaande aard, het is het oude leven buiten God. En ziet, het is alles, het leven is allemaal nieuw geworden. Dus bekering, gemeente, maakt ons nieuw. We noemen dat de vernieuwing van het hart, een nieuw hart en een nieuw leven. Zoals de Heer dat belooft door middel van Ezechiël: ik zal een nieuw hart in het binnenste van u geven en ik zal u op mijn wegen, in mijn wegen doen wandelen. Het oude was het zondige bestaan. Het bestaan waar de mens van de zonde de dominantie voert en heerschappij heeft. Het goddeloze, het buiten God, het Christus verwerpende leven. Maar gemeente, het kan ook een heel vroom, een heel wettisch, een heel fariseïstisch leven zijn geweest. Waarin je alle waarden zoekt en waarmee je zelf nog wat opbouwt. Maar als de Heere werkt, dan zal ook dat oud worden. Dan vind je er de kracht niet meer in. Dan kun je er niet meer mee voor God bestaan. Dan wordt het oude ons de dood. Dat geldt voor de zonde, maar dat geldt niet minder voor de eigen rechtvaardigheid. De eigen gerechtigheid, die verliest haar waarde voor God. En dan ga je al meer uitzien naar waar het woord van God zo vaak over spreekt. Die nieuwe genade, die verse en levende genade door het bloed van het lam gebaand in Christus. Dat is een belangrijke les die voor ons allemaal nodig is. Niet het minst ook voor Gods kinderen. En vanuit dat licht wil ik daar vanmiddag met u, met jullie, over gaan nadenken. Van het Lucas 5, de versen 36 tot en met 39. Een gelijkenis waar, denk ik, maar weinig over gepreekt is of wordt en ook weinig over geschreven staat. Maar als je de commentaren leest, dan is het niet voor niets wat hier in de Bijbel staat. En daarom willen we er ook vanmiddag onze aandacht aan geven. Vanuit Lucas 5, de versen 36 tot en met 39. Ik schrijf er boven als thema: oud of nieuw. Ofwel, als tweede thema, wat dat eerste wat uitlegt: Mozes of Jezus. Dus oud of nieuw, of Mozes, dat is het oude, of Jezus, het nieuwe. In drie gedachten. In de eerste plaats oud en nieuw. Als een combinatie. We lezen dat in vers 36 en 37. En oud en nieuw, dat is verkeerd. Want zo lezen wij. En hij zeide ook tot hen een gelijkenis: niemand zet een lap van een nieuw kleed op een oud kleed, anders zo scheurt ook dat nieuwe het oude en de lap van het nieuwe komt met het oude niet overeen. En het tweede beeld: en niemand doet nieuwe wijn in oude ledenzakken, anders zo zal de nieuwe wijn in de ledenzakken doen bersten en de wijn zal uitgestort worden en de ledenzakken zullen verderven. Dus oud en nieuw, verkeerd. Dat gaat niet samen. Als tweede, nieuw in plaats van oud. Zo'n tekst begon ik ook mee. Het oude is voorbij gegaan en het is nieuw geworden. Nieuw in plaats van oud, geleerd. Dat is het werk van Gods geest. die leert het nieuwe boven het oude te stellen. Dat lezen we in vers 38. Daar staat, maar nieuwe wijn moet men in nieuwe ledenzakken doen. En ze worden beiden tezamen behouden. Dus nieuw in plaats van oud, dat wordt geleerd. En dan 3. Oud boven nieuw, helaas, begeert. Want er zijn nog altijd mensen die het oude beter achten dan het nieuwe. Jezus zegt erover in vers 39. En niemand die oude wijn drinkt, begeert terstond nieuwe. En de oude is beter, zegt hij dan. Daarmee laat de Heer Jezus zien. Er zijn nog altijd mensen die dat nieuwe niet begeren. Jezus niet, maar het oude, Mozes. Oud of nieuw, ofwel Mozes of Jezus. Oud en nieuw, verkeerd. Nieuw boven of in plaats van oud, geleerd door Gods Geest. En oud boven nieuw, belangrijker dan het nieuwe, helaas begeerd. Gemeente, de gelijkenis die door de Heer Jezus is uitgesproken hier, heeft hij uitgesproken in zijn tweede jaar van zijn wandel op de aarde. De Jezus heeft zo'n 3,5 jaar op aarde gewandeld. Hij is ruim 33 jaar oud geworden. Want vanaf het 30ste jaar mocht iemand als een profeet en ook een priester gaan dienen. En zo heeft de Heer Jezus ook vanaf zijn 30ste jaar ruim 3,5 jaar gediend. Gekomen niet om gediend te worden, maar om te dienen. En dat blijkt wel als hij veel wonderen doet. In Capernaum heeft hij zojuist een geraakte genezen. Dat is een man die verlamd was, die niet lopen kon of die niet bewegen kon. We weten niet precies hoe ver het bij hem erbij stond. Maar hij werd in ieder geval gemeente gedragen. Op een bed gedragen en we hebben het gelezen door de stenen op het dak of de tegels op het dak misschien tichelen. Dat zijn stenen of tegels die ze wat hebben weggeschoven. Hoe het precies gegaan is, weten we niet. Want je hebt natuurlijk ook van die planken waar die tegels op liggen. Maar ze kunnen net door die opening in ieder geval dat bed naar beneden laten zakken. En dan is het ook wel denkbaar, als je dat zo wat kantelt, dat die man er ook op vastgebonden was, om hem niet te laten vallen. Maar in ieder geval, hij wordt voor de Heer Jezus neergelegd. En Christus, hij maakt hem beter. Maar ook ziende hun geloof, het geloof van de 4 vrienden van die man, en ook blijkbaar het eigen geloof van die man, zegt de Heer Jezus, mens, uw zonden zijn u vergeven. En dan beginnen de fariseeën en de schriftgeleerden hem te lasteren en te zeggen, ja, wat is daar aan de hand? Hoe mag iemand de zonde vergeven? Dat kan toch alleen maar de Heer doen? Niemand kan de zonde vergeven dan God alleen. En zegt de Heer Jezus, ja, maar wat mopperen jullie nu? Wat murmureren jullie? Wat lasteren jullie? Want ze spreken over Gods lastering van de Heer Jezus. Maar ten diepste, jongens en meisjes, zijn deze fariseeën godslasterlijk. En dan zegt de Heer Jezus, wat is nu makkelijker om te zeggen? Uw zonden zijn u vergeven of sta op en wandel? Dat is natuurlijk gemeente het eerste. Het is makkelijker om te zeggen je zonden zijn vergeven, want dan kan toch niemand aan de buitenkant zien of dat gebeurt, dan te zeggen sta op en wandel, want ja, dan is nog maar de vraag of die persoon gaat wandelen. Nou zegt de Heer Jezus, het moeilijkste is om te zeggen sta op en wandel en dan gebeurt dat ook nog. Kijk, dat is het grote wonder wat zich voltrokken heeft. Maar tegelijk weten we, gemeente, dat het nog belangrijker is dan weer te kunnen lopen als we verlamd waren, dat onze zonden worden verzoend. En daar hadden de fariseeën geen oog voor. Ontzetting, dat wil zoiets zeggen als verbazing, heeft die mensen bevangen en ze gaan naar huis en ze verheerlijken God. We hebben geen reden om te denken dat dat met het hart is gebeurd. Ze geven God de eer, uiterlijk, zoals we uiterlijk de Heer kunnen prijzen. Ze werden met vrees vervuld, iets van ontzag, een soort van, ja, positief ontzag. Het eerste is wat negatief, verbazing en het tweede is wat positiever. Dus nou ja, die gevoelens die wisselen elkaar af en ze zeggen, we hebben heden ongelofelijke dingen gezien. Niemand kan het uitleggen en nou ja, zo gaat het leven weer door. En dan laat de Heer Jezus zien hoe het nu echt moet. Net als bij die geraakte man. Als hij Levi roept, de tollenaar. Levi die geroepen wordt. En wat een grote zegen, gemeente, als dat gebeurt. Als de Heere Levi uit het tolhuis roept, het staat niet alleen in het Lucas-evangelie, maar ook in het evangelie van Marcus en in dat van Matthäus. En de Heere zijn grote genade bewijst in het leven van deze tollenaar. Hij wordt geroepen, Matthäus is ook zijn naam, als een tollenaar. En zou later nog opschrijven in zijn evangelie, Matthäus 9. Als het gaat over de Matthäus 10, over de apostelen. Matthäus de tollenaar, hij is tollenaar gebleven. En dan zegt de Heere Jezus aan het einde van dat tweede geestelijke wonder. Net als bij die geraakten die de zonde vergeven werden. Hij zegt, ik ben gekomen niet om te roepen rechtvaardigen. Dat zijn rechtvaardigen in eigen oog. Brave, goede mensen die zich hebben opgeknapt. Van die fariseeën bijvoorbeeld. Daar ben ik niet voor gekomen. Want die hebben mij niet nodig. Maar ik ben gekomen om te roepen zondaren tot bekering. En dat is het evangelie gemeente in notendop. Dat is de Bijbel in één enkele tekst samengevat. En dat geeft vanmiddag ook verwachting. Want de grootste van de zondaren, en ook voor Gods kinderen geldt dat bij voorduur, is welkom bij hem. Nou, dan is dat allemaal gebeurd en dan komen er wat mannen naar de Heer Jezus. Dat zijn discipelen, volgelingen van Johannes. En ze vertegenwoordigen die andere discipelen die er nu niet bij zijn. En ze zeggen, ja, waarom doen de discipelen van Johannes de Doper veel meer aan vasten en gebed dan uw discipelen? Die eten en drinken. Die vasten niet. Vasten betekent niet eten en niet drinken. Er zijn in de Bijbelgemeente veel positieve dingen over het vasten genoemd. Dat het ook vaak te maken heeft met verootmoediging voor God. Er kunnen ook negatieve dingen aan vasten worden, bij het vasten worden bedacht. Denk eens aan mensen die in hongerstaking gaan. Die riskeren hun leven, die zetten hun leven op het spel en die riskeren hun dood. Maar verder gaat het niet over deze discussie, of we nu wel of niet moeten vasten. Dat vinden we op andere plaatsen in de Bijbel misschien veel meer terugkomen. Maar het gaat hier over een bepaald gebruik, een oud-testamentisch gebruik. Dat was ook verbonden aan de oud-testamentische eredienst. En ja, blijkbaar hebben die discipelen van Johannes dat nog niet achter zich gelaten. Ze zoeken daar ook nog hun geestelijk leven in, hun heil. En ze verbinden dat met het gaan naar de Heere Jezus. Het een en het ander. En daarbij verwijten ze min of meer de discipelen van de Heere Jezus dat die niet aanvasten. En ja, ze zullen ook het gebed wel hebben bedoeld, want dat wordt niet meer herhaald. Maar dat die ook te weinig zouden gaan bidden. Waarom doen zij dat niet? Ze staan eigenlijk boven Jezus' discipelen. Dus discipelen van Johannes, en ze gebruiken daar ook nog bij de discipelen van de fariseeën, die de Heere Jezus eigenlijk niet of misschien nog niet zo goed kennen, plaatsen zich boven de discipelen die elke dag met hem omgaan. En die hem wel kennen of veel beter hebben leren kennen, behalve Judas dan. En er komt gemeente een situatie van jaloezie, van beschuldiging, van hoogmoed. Wat doet de Heer Jezus dan? Naast dat hij erop gewezen heeft waarom zijn discipelen niet hoeven te vasten, zich voor God niet hoeven te verootmoedigen vanwege verdriet, ja wel vanwege de zonde natuurlijk, maar niet vanwege verdriet, want ze hebben een blijdschap in God en de Heer Jezus is bij hen. Die tijd zou later komen dat ze zich gaan verootmoedigen voor God, omdat de Heer Jezus weg is, met vasten en gebeden. En u kent de geschiedenis wel vanuit de handelingen van de apostelen. Nou, Jezus hemelvaart, maar zegt hij, nu is de bruidegom nog bij hen. Kunnen de bruiloftskinderen, laat maar zeggen, degene die bij een bruiloft betrokken zijn, kan de bruid vasten als de bruidegom bij haar is? Kunnen de genodigden van een bruiloft vasten als er een bruiloft gehouden wordt en de bruidegom aanwezig is en de bruid? Nee, Christus vergelijkt hen met kinderen van de bruiloft. Je mag ook zeggen, gemeente, hij vergelijkt hen als het ware met de bruid van de bruidegom. Ze kennen Christus, zijn elke dag in zijn aanwezigheid. En daarom is dat oud-testamentische vasten niet nodig. Dat is sowieso al niet meer nodig. Want het gordijn van de tempel, het voorhangsel, is midden doorgescheurd, wat erop wijst dat de offers van het Oude Testament, waaronder ook het vasten en bepaalde vormen van bidden, niet langer op die wijze nodig waren. Dat betekent dus niet dat vasten niet nuttig kan zijn. En dat betekent al helemaal niet, gemeente, dat we maar minder moeten bidden, zo niet. Maar de Heer Jezus wil wel een les leren. En dat doet hij dan door middel van de gelijkenis die vanmiddag voor ons ligt. En hij zeide ook tot hen, dus dat zijn die discipelen van Johannes, een paar van die discipelen. En dat zijn misschien ook nog wat fariseeën die erbij staan. En zijn eigen discipelen. Hij zeide ook tot hen een gelijkenis. Niemand zet een lap van een nieuw kleed op een oud kleed. Anders zo scheurt ook dat nieuwe het oude en de lap van het nieuwe komt met het oude niet overeen. Je hebt een oud kleed, dat is door weer en wind beschadigd geworden, dat heeft er een scheur in gekregen, er zit een gat in. Nou, dan koop je een nieuwe lapstof en je zet die lapstof erop. Nee, zegt Jezus, dat moet je nu net niet doen. Wat doe je dat dan? Ja, wat gebeurt er met dat nieuwe stukje stof? Die nieuwe lap die krimpt door het weer. Die vezels van die stof die worden als het ware kleiner. Die trekken wat in elkaar. Je kunt je voorstellen wanneer je zo'n rondstuk nieuw stof op een oud kleed vastnaait. Aan alle kanten wordt dat vastgenaaid. Dat die nieuwe lap stof in de loop van de tijd, in de loop van enkele weken of maanden, dat oude kleed doet krimpen. En dus als het ware een scheur erin veroorzaakt. Ook het oude wordt door dat nieuwe kapot gemaakt. En dan gaat de Jezus nog een voorbeeld geven. Zo is het ook met nieuwe wijn in de oude leren zakken. Men had een wijnzak en dat werd gemaakt van de huid van een geit of van een schaap. En er werden al de ingewanden eruit gehaald, al het vlees werd eruit gehaald. Dat vlees werd natuurlijk gebruikt tot voeding. En dan hield je de huid over. Nou, die huid werd met de poten naar beneden en de staart naar beneden als het ware vastgebonden, dat er niets meer uit kon. En zo had je een leren zak. Soms ook met de poten naar boven, maar dan werden de openingen verder dichtgebonden, een leren zak. En ja, wanneer je daar wijn in doet, dan blijft die wijn erin zitten. Maar als dat een nieuwe leren, als dat een oude leren zak is, die al veel gebruikt is en je doet daar nieuwe wijn in, ja, die oude leren zak, die beweegt niet meer. Die heeft al zijn rek al verloren. Die is wat het is, dat wordt niet groter. En die nieuwe wijn die nog tot gisting moet overgaan, ja, die massa daarvan, dat volume, dat wordt meer, dat zet uit. En dan begrijp je wel, zegt de Heer Jezus, dat wanneer je van die nieuwe wijn erin doet, die nog uitzet, die nog het gistingsproces te wachten heeft, dat die oude zakken kapot barsten. En de wijn wordt uitgestort en alles is weg. En de wijn en de leren zakken zullen verderven. Je bent alles kwijt. Die zakken zijn onbruikbaar geworden en die wijn kun je niet meer drinken. Dat vloeit weg. Nou, wat bedoelt de Heer Jezus daar nu mee? Allereerst, gemeente, we lezen dat ook in het boek Jesaja. Het is nog niet altijd zo dat wanneer je de wetten van de Heer, en ik heb het nu vooral over dingen van de buitenkant, heel stipt houdt dat dat beter is en dat dat te prijzen zou zijn. We denken dat wel vaak. Dat wanneer we allerlei dingen nauwkeurig onderhouden, en ik heb het over goede dingen, geoorloofde dingen, dingen die ja, ook min of meer in de Bijbel wel geboden zijn, geboden worden, dat dat alleen maar goed is. Op zichzelf kan dat goed zijn, zoals vasten en bidden, maar het motief kan verkeerd zijn. De Heere gaat nog verder in Jesaja 58. Als hij niet alleen die daden bestraft, als hij niet alleen dat hart, dat motief bestraft, maar ook de daden zelf. Ze zeggen, waarom vasten wij en gij, Heere, ziet het niet aan? Waarom kwellen we onze ziel? Dus dat wijst er ook al op, gemeente, dat het onderhouden van die dingen vaak een kwelling kan zijn. Dat we het niet uit vreugde doen. Hoe lief heb ik uw wet, sinds mijn betrachting de ganse dag, maar een kwelling. En Heere, u weet het niet. En dan antwoordt de Heere, zou het zulken vasten zijn dat ik verkiezen zou, dat de mensenziel een dag kwellen, als je de hele dag niet eet of drinkt, dat is hun hoofd krommen gelijk een biezen en een zak en as onder zich spreiden. Dus dat gaat ook met droefheid gepaard. Zou dat een vasten heten en een dag de Heere aangenaam? Dat verkies ik niet, zegt God. Maar wat ik verkies, is dat u niet al in de eerste plaats aan het vasten bent en je dag met gebeden doorbrengt. Zoals bijvoorbeeld ook in de Rooms-Katholieke Kerk daar zoveel nadruk op gelegd kan worden. Of andere wereldgodsdiensten die zoveel bidden en zich zo vaak moeten verootmoedigen. Nee, zegt God, dat verkies ik niet in de eerste plaats. Terwijl de Heer het niet wegmaait, maar hij zegt, wat ik verkies is dat ge losmaakt de knopen van de goddeloosheid. En dat ge ontdoet de banden van het juk. En dat ge vrij loslaat de verpletterden en alle juk verscheurt. Dat is mij behagelijk. Laat ik maar zeggen, een gebroken hart en een verslagen geest. Blijdschap in God, wat de discipelen mogen beoefenen omdat de bruidegom bij hen is. Geloof in de levende Christus. En om dat duidelijk te maken, geeft de Heer Jezus die tweelinggelijkenis van die nieuwe wijn en die oude leren zakken en dat oude kleed en die nieuwe lap erop. En beide gelijkenissen maken duidelijk, het oude en het nieuwe gaan niet samen, passen niet bij elkaar, werken elkaar tegen. Kijk, gemeente, als je de oude vorm, die oude leren zak bewaren wil en daar de nieuwe genade in laat komen, dat werkt niet. Als je dat oude kleed bewaren wilt en niet wilt ingeruild hebben voor het kleed van gerechtigheid, maar er een mengvorm van maakt, dat werkt niet. Dan gaat alles stuk. En nu zijn er mensen die altijd de oude vorm, om ermee te leven bedoel ik dan. Ik bedoel niet ouderwets leven, maar om ermee te leven, om er voor God mee te kunnen bestaan. Dat er mensen zijn die die oude vorm zo belangrijk achten. En vult u dan zelf maar in wat voor dingen het omgaat. Ik ga er niet aan beginnen om dat te verbijzonderen, want we zijn vanavond nog bezig. En wat de een belangrijk vindt, vindt de ander minder belangrijk. Maar die dingen van de buitenkant waar we heel ons leven, heel onze zaligheid in zoeken, waar we grond mee voor God denken te hebben, die vinden we dan belangrijker dan de nieuwe genade. Dat komt straks bij het derde punt. Maar nu is er ook een soort mengvorm. Als de Heer in je leven gewerkt heeft, van ja, die discipelen van Johannes, we mogen toch aannemen dat dat mannen waren die in God geloofden. Als de Heer in je leven begonnen is, als de Heer ging spreken in je hart, als die droefheid naar God werkelijkheid werd, het berouw over de zonde, het haten en laten en ontvluchten van de zonde, wat is het gevaar dan groot dat we die oude dingen houden, niet dat dat verkeerd is, maar wel als grond, en we er anderen misschien mee betwisten die dat minder zo doen en die misschien wat makkelijker leven en makkelijker denken en wat ruimer gedachten hebben, en er zelf uiteindelijk bovenuit stijgen. Dan verkiezen we, zegt Jezus, het oude, en tegelijkertijd proberen we een combinatie te maken met het nieuwe. Ik ga straks in het tweede punt er nog wat nader op in, wat de Heilige Geest dan gaat leren. Maar ja, het is wel duidelijk, gemeente, dat niet bij elkaar gaat. Dan bent u nog erger dan die fariseeën. Die hield in ieder geval het oude nog aan. En hij zegt, Heer, ik dank u dat ik niet ben gelijk de anderen. Niet als die tollenaar die daarachter in de tempel ergens staat. En ik vast 2 keer per week en ik geef 10e van alles wat ik heb. En nou ja, hij noemt het allemaal op. Die was nog alleen gericht op Mozes. Maar gemeente, dan houdt u het oude, de wetten van Mozes. En we proberen die ook nog wat voor God te onderhouden. En we proberen wat te vermengen met de nieuwe genade. Steunen op de wet, zaligheid door Mozes, vasten om God te behagen, bidden om de Heer aan mijn kant te krijgen en tegelijkertijd hopen en verwachten dat het heil in Christus nog wat duidelijker zal worden. Dat is verkeerd, zegt de Heer Jezus. Daarmee kom je er niet. Want, zegt de Hebreeën schrijver op dit punt, komende in de wereld, zegt Christus. En dan gaat de Heer Jezus Psalm 40 reciteren, aanhalen. We gaan er zo van zingen. Dan zegt Christus die in de wereld komt, slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild. Maar gij, mijn vader, hebt mij het lichaam toebereid. Brandoffers en offers voor de zonde hebben u niet behaagd. Dan leren we, gemeente, waar het tweede punt zo over gaat, dat we als een onreine zijn, met al onze stiptheid, met onze godvruchtige levenswandel, met het strenge waar we misschien wel liefdeloos in geworden zijn, met het de maat nemen van anderen, met het andere naar mijn maatstaven beoordelen. Met een wettige, maar tegelijkertijd ook zo wettische, liefdeloze vormendienst, waar me de Heere niet mee kunnen behagen. Dan hebt u nog nooit die oude mantel, dat oude kleed leren uittrekken en als een geestelijk naakte zondaar gevlucht tot die levende Zoon van God. Dan hebt u nog nooit echt alleen maar gedorst naar de levende wijn, het water van de genade en het brood des levens. Weet je wat zo nodig is? Dat dat oude niet gelaten wordt, want dan gooi je met het badwater het kind weg. Hoewel dat altijd de vraag is, gemeente, als het gaat over dingen van de buitenkant, hè, wat de Heer van ons vraagt. En nou ja, laten we daar de Bijbel maar naast leggen. Dan geeft de Heer eigenlijk op al die dingen wel een antwoord. Dan vraagt de Heer ons hart en heel ons leven, maar niet als grond voor de eeuwigheid. Wat is het dan nodig om dat oude kleed eens als nutteloos weg te werpen en die oude leren zakken als nutteloos te achten? Dan krijgt Christus meer waarde. Dus oud en nieuw verkeerd. We zingen er eerst van, en wel uit Psalm 40, het vierde vers. Brandoffers, brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis, nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heere, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Psalm 40, het vierde vers. Gemeente, de Heer Jezus keurt op zichzelf het vasten niet af en zeker het bidden niet. Met bidden wordt niet direct bedoeld wat wij onder bidden verstaan, maar ja, soort formules die we dan uitspreken. En dat misschien wel heel vaak doen, zoals ook de Roomse katholieke kerkleer allerlei gebeden heeft, die je dan elke dag zou moeten bidden om er wat mee te zijn. Jezus keurt op zichzelf die dingen niet af, maar hij stelt ze in het licht van de schuldvraag. Hoe kunnen we nu voor God bestaan? En allen die de Heere dienen, die worden aan de ene kant, gemeente, niet gemakzuchtig met de geboden, integendeel. Want die gaan die geboden als hun zielsverlangen achten en die rekenen ze tot hun allergrootste gewin. Dan wordt je gemeente nauw in de geboden. En dan zou je eerder bedenken, Heere, waar kan ik u verdriet mee doen nadat je gemakzuchtig wordt of gemakkelijk of, nou ja, het allemaal maar goed vindt wat er gebeurt. Maar tegelijkertijd vinden we er de grond niet meer in. En laat ik het dan maar zo zeggen, gemeente, als je, en dat valt me wel vaak op, na alle jaren ambtelijk dienen tot nu toe, In die drie decennia dat ja, mensen die heel veel nadruk op de buitenkant leggen. Dat is nog eens niet eens altijd verkeerd, hè? Soms denk ik wel eens, we hebben de vormen nog. En dat is op zich ook nog een zegen. Maar mensen die heel veel nadruk daarop leggen, dat er vaak een stukje liefdeloosheid mee gepaard gaat. En zeker gebrek aan kennis van de Heere Jezus. Dat gaat niet altijd op, maar wel heel vaak. Althans, dat denk ik te kunnen zeggen na die jaren ambtelijke dienst. En zelf moet je er ook nog voor oppassen, gemeente, want dat gevaar zit in ons aller hart. Luther zegt, de paap, dus de Rooms-Katholieke paap, zeg maar, de paus, de paap of de Rooms-Katholieke kerkmens, die zit in ons aller hart. En we zouden toch altijd weer proberen om terug te vallen in dat oude van Mozes. Kijk, het Oude Testament is niet onbelangrijk, dat is de andere kant. Er zijn mensen die gaan zo ver, die zeggen, nou ja, dat is allemaal niet belangrijk meer. Of die ceremoniële wetten en die dingen die erin staan, je kunt er heel veel van leren. Hier heeft heel zijn volk zo eeuwenlang bestuurd. Maar we kunnen er de zaligheid niet mee verdienen. De liefde moet aanwezig zijn, de blijdschap, de vreugde, zo zegt Jezus. Die bruiloftskinderen, die zijn verheugd in God. En die hebben iets geleerd van dat ware, vreugdevolle leven. En dat gaat nu de Heilige Geest leren. Dat staat in vers 38. Maar nieuwe wijn moet men in nieuwe leden zakken doen. Jezus heeft het nu niet meer over dat oude kleed, want dat kan niet. Hè? Je kunt niet zeggen een nieuw kleed, dan moet je op een nieuw kleed naaien, want daar zit ook geen scheur in. Dan is het al oud geworden of onbruikbaar. Dus het enige beeld wat nu overblijft is dat beeld van die wijn. En van die wijnzakken. Leren zakken van zo'n geit of zo'n schaap waar de wijn in gaat. En dat kan alleen maar als die wijn, die nieuwe wijn, in nieuwe leren zakken wordt gedaan. Want die nieuwe leren zakken, die zetten nog uit. Die hebben nog een bepaalde rek. Zoals klederen krimpen, zo zet de huid van een dier wanneer het dood is uit. Wanneer het dier geslacht is, dan wordt die huid bewaard en die rekt uit. Die krijgt meer rek. En dat is nu net geschikt voor die nieuwe leren, voor die nieuwe wijn. En dan staat het er ook heel actief, moet men, dat betekent niet dat we het zelf allemaal kunnen, want we zijn onmachtig en onwillig geworden, dat weten we allemaal. En God moet het doen, door zijn geest. Maar dat betekent wel, gemeente, dat de Heer de discipelen van Johannes een heel concrete opdracht geeft. Weet je waar je nu eens op moet gaan letten in je leven? Jezus zegt niet dat oud is verkeerd, maar let nu eens op dat hart. Vergelijk het even met zo'n nieuwe wijnzak. En denk nu eens aan die nieuwe wijn, dat is de genade van God, alles wat je van God ontvangt. Vergeving van zonden, het eeuwige leven, een leven van vreugde in de geboden van God, het afsterven van de wereld en de zonde en het dwaze hart en het opbouwen, het opgebouwd worden op het allerheiligst geloof van de nieuwe mens. Dat is die nieuwe wijn. Dat is de vergevende genade van God. En in welk hart kan die dan gaan? In een hart wat dat oude is afgestorven. Wat het goed en grondig geleerd heeft in langere of kortere tijd. Uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Met al mijn wettig leven. Met al misschien wel mijn wettische vormendienst. Met al mijn vroomheid. Met alle ervaring en bevinding. Maar het is niet de grond voor God. Zo'n hart zal knappen en stuk gaan. Als die nieuwe wijn erin gaat, het zal bersten, barsten, geruïneerd worden. Maar het enige wat geschikt is voor die genade van God, is dat verbroken en verslagen hart. Nee, niet als een voorwaarde, maar als het werk, als het product van het werk van de Heilige Geest. Dat is het product van het werk van Gods Geest. Er zijn er onder ons die hebben handarbeid. Je maakt wat met je handen. En wat is dan het doel? Nou, dat is het product wat je maakt, die kast, of dat huis wat je bouwt, of die auto die je repareert. En ja, ook al zouden we met ons hoofd werken, maar dan heb je je handen nog vaak nodig om wat op te typen of op te schrijven. Ook dan is er een product, het concept wat je uitdenkt, of het advies wat je geeft, of de gezondheid die je biedt, de genezing die een ander erdoor krijgt. Wat is nu het product van de Heilige Geest? Waar werkt die geest op aan? dat die nieuwe wijn in een nieuwe leren zak wordt gedaan. En daarbij zegt Jezus, heb je een hele grote verantwoordelijkheid. Discipelen van Johannes de Doper. Jezus zegt niet, je moet niet meer over Johannes hebben. Johannes was al overleden of zou binnenkort overlijden. Hij leefde nu nog, maar het zou niet meer lang duren of Johannes stierf. Jezus zegt niet, al die dingen die Johannes heeft gezegd zijn onbelangrijk. Johannes' prediking had vooral de teneur van het bekeert u, boete doen, verootmoediging voor God. Tegelijk wees hij ook het lam Gods aan. Maar Jezus zegt, is je hart nu vernieuwd? Heb je nu iets geleerd dat al die goede dingen, al die gerechtigheden God niet kunnen behagen? Zelfs het vasten en bidden niet. Als het toch één heilige verrichting is, is het wel het bidden, hè? Maar daarmee krijg je God niet aan je kant. En dat leert de Heilige Geest. Als hij doorwerkt en als de berg van Sinaï vervloekt en de berg Horeb dondert en bliksemt en het mij toeroept, vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Met al je ijver en godsvrucht hoor je dan, Heere, ik ben vervloekt. En dan zeg je tegen God, wat heeft de Heer Jezus over Johannes de Doper gezegd? Johannes de Doper is gekomen, nog brood etende, nog wijn drinkende, ook hij had een sober leven. En je zou bijna denken dat hij daar ook in zocht. Zo was het niet hoor, maar in zijn verschijningsvorm, een eenvoudige kamelenhaar, een mantel met een leren riem eromheen. En ja, dan loopt hij daar zo een beetje en nauwelijks schoenen aan de voeten. En hij eet geen brood, hij eet wat honing en wat sprinkhanen die hij roostert. En dat is het dan, een uiterst sober leven. En wat hebben jullie gezegd? Hij heeft de duivel. En als de zoon van de mens komt, dan eet hij, drinkt en drinkt hij wel. De Heer Jezus ziet er wat minder sober uit dan Johannes de Doper. Dan kunnen we ook al zien, gemeente, dat er verschil kan zijn. En dat je nooit het een tegen het ander moet gaan wegen. Maar wat zeggen die fariseeën dan? Als ze Johannes de Doper zien, dan zeggen ze, hij heeft de duivel. En als ze de Heer Jezus zien eten en drinken, die zich niet aan die wetten houdt, dan zeggen ze, kijk, een mens die een vraat en wijnzuiper is een vriend van tollenaren en zondaren. Zo ver kan het gaan, zegt de Heer Jezus. Dat je het zo zoekt in het uiterlijke, dat je de zoon van de mens veracht, op de tweede plaats zet. Maar dan zal het oude en het nieuwe verloren gaan, te gronde gaan, verderven. Zo stond er in vers 37, dat betekent teloor gaan, geruineerd worden. Weet je wat u moet leren? Wat de Heilige Geest je leert. Dat er uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid voortkomt. En dat je met al je dienen van God en al je ijver en misschien wel met alle maatstaven die je voor jezelf aanlegt, de Heere niet behagen kan, laat staan met het verachten of veroordelen van een ander. Want dan zet de Heere Jezus, ik bedoel echt eerbiedig, deze discipelen toch wel even te kijken en op hun nummer. Dan krijgen ze toch wel even een vermaning, ja, meer nog dan dat. Ze worden toch wel even vastgezet. En Christus, en ze hadden misschien verwacht een compliment te krijgen van de Heer Jezus. Dat hij zou zeggen, nou ja, jullie hebben gelijk. Mijn discipelen moeten daar ook nodig aan beginnen. Petrus, Johannes, Thomas, kom eens. Laten we morgen gaan vasten en nog meer gaan bidden. Dat doet Jezus niet. Hij zegt niet dat dat niet belangrijk is of niet gedaan mag worden. Maar hij wijst deze discipelen op die leren zak. Is dat een vernieuwd hart? Ja, zegt u, als de Heer begonnen is, is vernieuwd. Is daar ook plaats gekomen voor die nieuwe leren wijn? Voor die nieuwe wijn in die oude leren zakken? Nee, dat gaat niet, zegt u. Inderdaad, er zal een nieuw leven moeten zijn. Indien iemand in Christus is, die heeft dat nieuwe leven en die is dat nieuwe schepsel. Zoals de bruid uit het Hooglied. De bruid, ze zegt, eet, o vrienden, en drinkt en wordt dronken, o liefste. Daar mag ze eten en drinken. In de omgeving van haar bruidegom, die zich aan haar hart openbaart En van wie ze zeggen mag, alles aan hem is gans begeerlijk. Hij is blank en rood en draagt de banier boven 10.000. Dan worden ze beiden behouden. Het woordje behouden in het Grieks, dat wijst eigenlijk op behouden voor gevaar, veiligheid. Waar ligt nu de veiligheid? Voor je leven, voor je hart. Die ligt alleen in de Heere Jezus. En in zijn offer. En in zijn bloed. Wordt wel eens gezegd, op God aanwerken. 7 schoften op een dag, zeggen ze dan wel eens. Zeiden de oude vroeger. Als je er maar 3 kunt doen, dan maak je nog veel, veel, veel meer. En we doen nog meer dan dat we kunnen. Toen ik van huis wegreed, was helaas op zondag een boer op het land bezig. Op zich een beste kerel. Hij liep er met zijn gezin. En ze waren alle 4 hard aan het werk. Helaas op zondag. Maar ja, die mensen die waren even afgezien van de zondag, wat een zonde is om dat op zondag te doen. Buiten werk van noodzakelijkheid natuurlijk, maar die mensen waren wel heel hard aan het werk. En zo kun je gemeente heel hard aan het werk zijn, maar het toch zonde te moeten zien. En dan is er 1 ding nodig op deze zondag. Dat we rusten van onze kwade werken en dat we rusten aan de voeten van het kruis. En dan gooien we dat oude niet weg. Maar dan zeggen we, Heere, we kunnen er u niet mee voldoen. Helaas is dat niet bij allen het geval. En dat brengt ons bij het derde punt, vers 39. Maar er niemand die de oude drinkt, begeert terstond nieuwe. Want hij zegt, de oude is beter. Wat bedoelt de Heer Jezus nu? Gemeente, in het dagelijks leven is het zo dat oude wijn, die nog drinkbaar is, want je hebt natuurlijk ook oude wijn die je niet meer kunt drinken, beter is, van meer kwaliteit, van meer waarde, duurder dan nieuwe wijn. Dat gaat niet altijd op, maar dat is het beeld wat de Heer Jezus hier gebruikt. Ook op de bruiloft in Cana hadden ze een soortgelijk iets. Dan hebben ze eerst de goede wijn gedronken en later de wat minder goede wijn. Eerst de oude en later de nieuwe wijn. En ja, wanneer je dan een fles oude wijn hebt en een fles nieuwe wijn, die nog en vooral hier in het beeld tot gisten moet overgaan, dan is het eigenlijk nog niet eens wijn. Dan is de keus niet moeilijk. Dan kies je voor die oude wijn. Er zijn zelfs mensen die het als beleggingsobjecten verzamelen. Ja, zo gaat het in het dagelijks leven. En de Heer Jezus gaat nu heilig ironisch, heilig sarcastisch, ja, sarcasme niet, maar ironie, heilige spot, dat gebeurt wel vaker, dat voorbeeld gebruiken om te laten zien hoe verkeerd het is om het oude, wat je bij de wijn wel kunt doen en wat logisch is, maar in het geestelijke het oude boven het nieuwe te stellen. Wat nu in het dagelijks leven normaal is, gewoon kan zijn. Die oude fles die bij wijze van spreken wel €500 waard is en die nieuwe misschien 5. En als je hem lang genoeg bewaart, wordt dat ook wel duurder. Wat in het dagelijks leven praktijk is, dat mag in het geestelijke geenszins zo zijn. En toch zijn er geestelijk mensen die dat ook zo doen. Die zeggen die oude wijn of die oude wijnzakken of dat oude kleed, dat is beter. Ja, zegt de Heer Jezus, wanneer je die oude wijn drinkt, dan is te begrijpen, even het letterlijke beeld, dat je de nieuwe wijn niet begeert. Die oude is beter, daar houd ik het liever bij. En dat is nu zo gewoon dat niemand dat anders denkt. Maar helaas, en dan hebt u de heilige ironie, de heilige spot als het ware, de Heer spot als het ware met die fariseeën en de discipelen van Johannes. Hij verwijt het hun, hij zegt er zijn er nog altijd mensen, die doen dat in het geestelijke ook. Die begeren die nieuwe wijn niet. Waarom niet? Die hebben genoeg aan die oude wijn, aan de vorm zonder inhoud. Aan een wettig, ja ook, maar ook wettisch leven. Wanneer is een wettig leven wettisch? Gemeente, daar hoeft niet veel voor te veranderen. Als iemand precies zo leeft in dingen van de buitenkant als een ander. 2 mensen doen precies hetzelfde. En keuren hetzelfde af en vinden hetzelfde goed. Die leven exact gelijk. Laat me zeggen een echtpaar. Die denken precies gelijk over. Maar de een is tot God bekeerd en die leeft wettig naar Gods wet. Als het goed is. En de ander kan met dat precies datzelfde leven als een onbekeerde wettisch leven. Dan zoeken we in de oude vorm, die op zich helemaal niet verkeerd hoeft te zijn. Ik denk wel eens hadden we er nog maar meer van over. Want we leven in een tijd waarin alles vaak op de schop moet. En ik heb het niet over allerlei dingen van de buitenkant waarvan je zegt, nou ja, daar is verschil in. Dat weet ik ook wel. Ik heb ook over de wereld gereisd. En in een ander land is soms iets heel gewoon en dan keuren we het hier af of andersom. Of mensen moeten eens weten dat we aan het avondmaal wijn drinken. Dan krijg je een heel gesprek in China als je erover begint. He, nou, noem maar wat dingen op. Maar dan gaat het er hier over dat we die oude vorm, dat we daar ons leven in zoeken. En lieve mensen, de Heer Jezus zegt er niet voor niets. Dat is uiterst gevaarlijk. Want er is, en ik spreek naar de mens, dan geen plaats voor Christus. En je houdt als het ware dat werk van Golgotha tegen. Want wanneer heb je het bloed van zaligheid nodig? Als je als een arme verloren zondaar buigt voor God. En het zeggen mag, o God, wees mij, wat zegt de tollenaar dan? De tollenaar genadig? Nee, wees mij de veranderde man genadig. De gelovige? Nee, wees mij de zondaar. De zondaar staat er. Dat had er ook in onze Statenvertaling moeten staan. Helaas staat er zondaar. Er staat de zondaar. Genadig. En wat vraagt hij dan? Genadig wil zeggen, verzoen mij de zondaar. Daar staat een bedelaar aan de genadetroon. En voor hem staat aan het begin van de tempel die fariseer. Die zegt, die bidt niet om genade. Die roemt in zijn eigen oude wijn. En in zijn oude leren zakken. En die staat daar met het oude kleed. Desondanks, zegt Jezus, zijn er toch nog zovelen die niet beseffen dat nieuwe wijn brood nodig is. Hoort u het beeld? Het levende brood en het levende water. Wijn als beeld van vreugde. Water als beeld van reiniging. Brood als beeld van geestelijke voeding. Melk, Jesaja spreekt erover in zijn 55ste hoofdstuk, als beeld van geestelijke opwas, vruchtbaarheid. Dat alles is zo nodig om het leven in Mozes te verliezen en in Christus te behouden. Kwam er ooit in uw hart die zo stipt leeft, dat u zeggen mag, ik geloof niet dat ik veel zonde doe. Dat kan, hè? Uiterlijk dan. Maar daar heb je je zonde al. Mag er in het hart van u ook kennis van de Heer Jezus zijn. Liefde tot hem, hoge achting voor zijn werk, dat maakt u niet slordiger of gemakkelijker, maar dat maakt u wel ruimer en milder en liefdevoller op jou. Ik sprak een jongen jaren geleden, dus het is geen voorbeeld uit de gemeente die ik nu dienen mag. Ik sprak een jongen en hij zei, ik word maar zo weinig jaloers op het leven van mijn vader en moeder. En die beide mensen gingen aan het avondmaal. En voor zover ik dat beoordelen kon, en ik geloof ook nog dat het kinderen van God waren. Zeker. Maar ik word er maar zo weinig jaloers op. Ik zei, waarom niet? Nou, het gaat er altijd alleen maar over wat ik wel moet en wat ik niet mag. En als ik wel eens vraag, wat hebt u aan het avondmaal, of wanneer dan ook, van de Heere mogen zien, dan staat de wagen stil. Ja. Dan kan die boodschap in plaats van liefdevol, liefdeloos geworden zijn. En dan kan die wijn in plaats van verse wijn, nieuwe wijn, oude stinkende wijn zijn geworden. En dan kan dat oude kleed van mijn godsdienst helemaal uiteenvallen, uiteenrafelen. Als u nu morgen voor de kast staat en je moet er morgenavond goed uitzien, je hebt een overhemd nodig. Wat doe je dan? Trek je dan dat overhemd aan wat je voor de tuin gebruikt, wat onder de vieze vlekken zit? Als je naar de kerk moet of op bezoek of morgenochtend in een zakelijk gesprek of wat dan ook. Nee, dat doe je zaterdag wel aan als je in de tuin gaat werken. Maar dan heb je dat nieuwe kleed nodig, wat toonbaar is. En zegt de Heer, nu is er maar één ding toonbaar. Dat is het offer van Christus en het werk van de Zoon van God. Dat heeft waarde voor God. En het wonder, dat krijgt ook waarde in je leven. Dan is het nuttig, bruikbaar. Beter wil zeggen, bruikbaar, nuttig. Goed. Ik had een oude oom van mijn vrouws kant. Dat is al lang over, geruime tijd overleden. En hij liep altijd in het zwart, met een zwarte hoed op. Dat was zijn overtuiging. En alles wat minder dan zwart was, of anders dan zwart, was eigenlijk niet zo goed. En ik kreeg het ook nog wel eens te horen dat het net wat anders was. Of dat ik dat zwarte pak dan een keer neergelegd had. Begrijpt u? Maar het was wel een man die leefde met God. En die met Jezus leefde. En daar ging heel zijn leven naar uit. En hoe ouder hij werd, hoe milder hij geworden was. Aan het einde van zijn leven, wonderlijk genoeg, werd hij ziek. Hij durfde of wilde niet naar de dokter. Wat de reden is geweest, heeft niemand ooit geweten. Maar het is toch echt gebeurd. Hij legde zijn benen op de bank waarop hij lag. En vouwde zijn handen samen en hij overleed. En dan zeg ik niet dat u het zo moet doen, want als we ziek zijn hebben we een dokter nodig. Maar het was wel een man met alle vormen die er waren en met alles wat hij dan zo moest doen. En soms ook van een ander nog wel vroeg, die leefde met God. En dat is een heel ander leven dan hier, die fariseer of misschien de discipelen van Johannes. Wat is uw leven? Wat is ons gebedsleven? Wat is ons uitzien? Wat is onze verwachting? Mag je leven met God? In gebondenheid aan de geboden van de Heere. Hoe lief, Heere, heb ik uw wet. Niet hoe latig, nalatig ben ik daarin. Maar hoe lief, uw dag, uw dienst. Die heeft me nog nooit verdriet gedaan. Maar tegelijkertijd daarbij en daarboven. Levend uit de Heere Jezus Christus. O kom, u wordt genodigd tot deze bron van het leven. Tot deze basis van het leven, tot deze fontein van het heil dat nooit vergaat. Geen leven buiten Jezus, hoe vaak we het ook zeggen. Geef mij Jezus of ik sterf. Het moet er eens op aankomen. Alles buiten hem, de dood. En alles in hem, leven en vrede. Dan is het oude voorbij gegaan en het is al nieuw geworden. Amen.